Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraar, wat goed dat jullie luisteren. Deze podcast gaat over bewegen helpt bij de diagnose kanker. Ik zit hier aan tafel met Anouk Hinsch. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik ben Femke Veldman. Ik ben huisarts en Anouk Hinsch, als ik jou mag voorstellen. Jij bent epidemioloog en jij bent assistant professor bij het UMC Utrecht.
Klopt helemaal, ja. Inderdaad.
Anouk, momenteel doe jij onderzoek naar bewegen bij mensen met uitgezaaid borstkanker. En jij bent gepromoveerd ook op bewegen, iets met een hele lange titel. Waar ben je op gepromoveerd?
Ik ben wel gepromoveerd op het gebied van bewegen. En mijn proefschrift was getiteld Stepping Stones to Implement Exercise as Integral Part of Cancer Care.
Ja. Mooi. Nou, dan gaan we hier een mooie stap maken, denk ik. En eigenlijk de huisartsen ervan overtuigen dat bewegen belangrijk is bij kanker. Überhaupt is bewegen natuurlijk ontzettend belangrijk. Kan jij ons eens uitleggen, wat is nou het belang van bewegen?
Zeker. De afgelopen 20, 30 jaar is er echt al heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen bij patiënten met kanker. En ja, door al het bewijs hebben we laten zien dat bewegen effectief is, zowel tijdens als na de behandeling van kanker. Bewegen zorgt er daarbij voor dat mensen een betere kwaliteit van leven hebben, minder vermoeidheid en minder andere behandeling gerelateerde klachten ervaren. Zoals bijvoorbeeld minder pijn. Ze kunnen beter fysiek functioneren, maar ook beter rol functioneren. Wat betekent dat ze beter in staat zijn om hun dagelijkse activiteiten te doen. Dus mensen kunnen weer met hun kleinkinderen bijvoorbeeld spelen of tuinieren. En je kan je voorstellen dat dat soort dingen allemaal bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.
Ja. En nou is kanker heel breed. Allemaal verschillende soorten kankers, allemaal verschillende soorten leeftijden. Het is best lastig, lijkt me, om daar het belang van te onderzoeken bij kanker.
Zeker, ja. Omdat het zo'n diverse groep is, het is lastig om die allemaal in de studies te krijgen. En we zien ook dat tot op heden eigenlijk voornamelijk veel onderzoek is gedaan bij patiënten met borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dus eigenlijk alle adviezen die wij geven zijn met name gestoeld op de patiënten in met die type kanker. Maar desondanks denk ik wel dat het effect van bewegen voor alle patiënten met kanker geldt. Waarbij we natuurlijk wel moeten rekening houden met de behandelingen en de verschillende behandelingen die deze patiënten hebben gehad. Maar over het algemeen zou gelden dat bewegen voor iedereen goed is.
Ja. Ja, wat maakt de beweegadviezen anders bij kanker ten opzichte van de normale populatie?
De basis is eigenlijk hetzelfde, waarbij we dus zeggen dat patiënten, maar ook de algemene populatie, minimaal 150 minuten per week moet bewegen op een matige tot intensieve intensiteit. En 2 tot 3 keer per week aan krachttraining moet voldoen. Maar bij patiënten met kanker hebben we nog verder gekeken van welke type bewegen is dan beter voor welke type uitkomst. En bij de uitkomsten kan je dan denken bijvoorbeeld aan vermoeidheid, angst en depressie. En zo hebben we gekeken hoe we dus een gerichter advies kunnen geven om deze klachten te kunnen verbeteren.
Dus klachten die eigenlijk bestaan bij de diagnose kanker.
Inderdaad.
Ja. Ja. Dus vermoeidheid na chemo's, depressie met het slechte nieuws. Ja.
Precies. Ja, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is om daar een gerichter advies op te geven. Omdat patiënten die klachten inderdaad heel veel ervaren. En zo zien we dus dat bij vermoeidheid bijvoorbeeld adviseren om 2 keer per week inderdaad aan duurtraining te doen. En 2 keer per week ook aan krachttraining. Terwijl we bij mensen met veel gevoelens van angst en depressie juist adviseren om meer aan duurtraining te doen. En daar dat in ieder geval 3 keer per week te doen. En daarbij weten we dat krachttraining wat minder goed helpt. En op die manier kunnen we wat gerichtere adviezen geven aan patiënten met kanker.
Ja. Ja, dus 150 minuten matig intensief bewegen per week. Dat is best veel, hè?
Dat is heel veel. Ja. Al voor de normale, gezonde Nederlander is dat al heel veel.
Ik heb het idee dat ik altijd best wel veel sport, maar om daar al aan te voldoen, dat is best veel.
Dat klopt. Ja, we vragen inderdaad veel, maar dat is natuurlijk dat is wel belangrijk. En we zien ook dat maar ongeveer minder dan 50% daaraan voldoet. Bij patiënten met borstkanker is dat zelfs 38%. En waarbij het gemiddelde van de Nederlandse populatie ongeveer op 43% ligt.
Oh ja.
Dus er is nog wel veel winst te behalen om mensen meer aan het bewegen te krijgen.
Ja, ja, dus mensen die borstkanker hebben doorgemaakt, die bewegen minder dan de algemene populatie.
Zeker, ja, inderdaad. Ja, en dat komt toch met name doordat mensen veel klachten ervaren na de behandeling of na afronding van de behandeling. Dus mensen zijn te vermoeid en zien het daardoor niet zitten om te gaan bewegen. Terwijl eigenlijk juist die beweging kan helpen om die klachten te doen verminderen. Daarnaast zijn ze niet altijd op de hoogte van de positieve effecten van bewegen. Of weten ze ook niet hoe ze moeten beginnen en wat voor mogelijkheden er zijn bij hun in de buurt.
Ja, daar komen we zo meteen op terug. Hoe je die mensen dan wel daarvoor zou kunnen enthousiasmeren. Hoe je die knop kan laten omgaan. En hoe je ze daar verder in kan begeleiden. Gaan we eerst nog eens naar, wat is er nou bekend over de effecten van bewegen bij kanker? Daar heb je onderzoek naar gedaan. Daar zijn allemaal cijfers uitgekomen.
Ja, we hebben in verschillende fasen van de behandeling of nazorg onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen. En zo zien we dat tijdens de behandeling de bewegen ervoor zorgt dat mensen dus een minder groot verlies hebben of minder toename hebben van hun behandelingsgerelateerde klachten. Dus dat mensen minder vermoeid worden, betere kwaliteit van leven hebben en fysiek fitter blijven of hun conditie kunnen behouden.
Tijdens de behandeling.
Mm-hmm. Wat er ook voor kan zorgen dat mensen beter hun behandeling kunnen volhouden. Dat zijn nog maar een paar aantal studies die dat laten zien. Maar we hopen dat men in de toekomst in wat grotere studies ook te kunnen aantonen.
Want dan heb je tijdens de behandeling ook dezelfde beweegrichtlijn.
Ja.
Ook dat matig intensief 150 inderdaad. Minuten en dan nog krachttraining erbij.
Precies.
Ja.
Ja, dus mensen worden hard aan het werk gezet tijdens de behandeling.
Ja.
Ja. Ja, inderdaad.
Sommigen hebben dat nog nooit gedaan.
Nee, dus dat is lastig om mensen soms daarvoor te motiveren. Maar juist doordat ze goed begeleid worden door bijvoorbeeld een oncologisch fysiotherapeut, zien we dat ze het wel volhouden en dat ze niet vaak sessies hoeven te missen. En als dat wel het geval is, dan komt dat vaak door de behandeling bijvoorbeeld. Ja. Maar we zorgen er wel altijd voor dat de training wordt aangepast op het kunnen van de patiënt. Waardoor patiënten het goed kunnen volhouden. En dus ook de positieve voordelen ervan ervaren. Waardoor ze gemotiveerd blijven om het te blijven doen tijdens de behandeling.
Ja. Oké, hier denk ik dat het even goed is om op te helderen. Wat is het nou eigenlijk? Matig intensief bewegen ten opzichte van ook intensief bewegen. Dus matig intensieve lichamelijke activiteit, dat zorgt voor een verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling. Maar je kan er wel gewoon bij praten. Voorbeelden zijn wandelen, fietsen, rustig zwemmen en ook wat zwaardere huishoudelijke activiteiten zoals ramen wassen, werk in de tuin. Bij zware intensief lichamelijke activiteiten ga je zweten, raak je buiten adem. Voorbeelden zijn hardlopen, wielrennen en sporten zoals voetbal, volleybal. En dan nog even het advies in de herhaling, wat ook voor de algemene populatie geldt. Minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning. Dus daar kan je nog mee praten. Verspreid over diverse dagen. Vaker, langer of intensiever bewegen geeft nog extra gezondheidsvoordeel. En minstens 2 keer per week spier- of botversterkende activiteiten. En bij ouderen nog worden ook balansoefeningen geadviseerd. Nou, dan weten we weer precies hoe het zit, wat we de patiënt kunnen adviseren en wat we ook zelf moeten doen. Dus chapeau voor hen die op dit moment hun beweegminuten aan het halen zijn. Want bij deze podcast heb je alweer een ruim half uur te pakken met een goede wandeling. We gaan weer terug naar de podcast.
Ja, dus dat zien we vooral tijdens de behandeling van kanker. Dus een minder grote toename van het aantal klachten. En wat we vooral zien na afronding van de behandeling, als mensen dan gaan trainen of blijven trainen, dan zien we dus dat er een verbetering te zien is in de klachten, zoals vermoeidheid, een verbetering van kwaliteit van leven, een toename in de fysieke fitheid en het fysiek functioneren. Dus waarbij tijdens de behandeling gaat om een behoud van, gaat het om bij na de behandeling om een toename van fysiek functioneren en fysieke fitheid.
Hebben we er ook cijfers bij? Hoe groot is dat effect?
Ja, we drukken vaak alles uit in effect sizes. Dat is een soort relatieve maat die laat zien hoe groot een effect is. We vinden effect sizes tussen de 0,2 en 0,4 ongeveer. Waarbij dat er ongeveer een klein tot medium effect is. Dat lijkt heel erg klein. Maar het is wel een consistent effect wat we terugzien in alle beweegtrials. En wat ook door patiënten wordt benadrukt als een belangrijk effect. Want door zoiets simpels als bewegen kunnen we dus deze effecten wel behalen. Dus ja, daarom denken we dat het wel belangrijk is om dit te blijven doen.
Ja. Ja, want het is een goedkope interventie zonder bijwerkingen.
Precies.
En als je dan een klein tot medium effect hebt, ja.
Ja.
Het is altijd lastig om daar bij zo'n cijfer een beeld bij te hebben. Hè?
Ja.
Want wat betekent zo'n klein tot medium effect voor de beweger zelf? Hoeveel baat is het in kwaliteit van leven en vermoeidheid?
Ja, dat is... We drukken natuurlijk alles uit op een schaal, tenminste op een groepsniveau en niet op individueel niveau. En wat we dus zien is dat we meten kwaliteit van leven en vermoeidheid bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten. En dat is een schaal die loopt van 0 tot 100. En daarbij zien we dat er ongeveer een verschil is van 5 punten in kwaliteit van leven. Dus patiënten ervaren 5 punten meer kwaliteit van leven ten opzichte van een controlegroep. En voor vermoeidheid, dat meten we op een andere schaal. In de studies die in mijn proefschrift genoemd staan, waarbij we een schaal hebben van 4 tot 20 punten.
4 tot 20?
4 tot 20 punten. En inderdaad, en daar zien we dus een verschil van ongeveer 3 punten in het voordeel van de interventiegroep. En dan nog is het lastig om zoiets goed uit te drukken voor iemand om te zien wat zegt dat nou precies. Dus er worden ook studies gedaan om te kijken wat vindt een patiënt nou een klinisch relevant verschil voor zichzelf. En daarbij zien we dus dat dit soort verschillen die wij vinden wel klinisch relevant zijn voor een patiënt.
Ja, ja, dat is belangrijk.
Ja.
En kan je zeggen dat de groep die in de niet-interventie zat, dus niet bewegen, vergeleken met de beweeggroep, zat daar ook echt wel een duidelijk verschil in? Want je moet die beweeggroep ook maar aan het bewegen krijgen.
Ja, inderdaad. We zagen ook inderdaad daar wel een verschil in het bewegen. Ook al is dat wel soms lastig om te meten. Dus dat doen we ook met behulp van vragenlijsten, wat zelf gerapporteerd is, of met behulp van een beweegmeter. En in de studies zien we vaak wel een verschil in het aantal beweegminuten op follow-up. Dus dat is na afronding van de beweeginterventie. Maar we zien dan na afloop, dus zodra het beweegprogramma is gestopt, zien we altijd wel weer dat patiënten teruggaan naar hun oude fysieke activiteitsniveau. En dat zien we dus ook weer terug in de rapportage van de klachten. Dus dat de interventiegroep het dan weer net zo goed of zo slecht doet als de controlegroep.
Ja.
Wat dus wel laat zien dat het belangrijk is om te blijven bewegen, ook na afronding van het beweegprogramma, omdat je anders dan weer teruggaat naar de controle lijn.
Ja. Ja, jongen, hou dat maar zo, hè? Hou het vol. Ja.
Ja.
Ja. Goed, daar komen we zo meteen op terug. In het artikel beschrijven jullie ook de sense of coherence. Mooi woord. Vonden we moeilijk te vertalen eigenlijk. Een factor die dus ook voorspelt of iemand geneigd is om mee te doen aan een beweegprogramma. Nou, dat is niet alleen voor kanker belangrijk, denk ik, voor mensen met kanker, maar ook voor überhaupt voor onze hele huisartspopulatie. The sense of coherence, wat is dat voor factor?
Ja, dat is inderdaad een hele mooie term. Maar wat het eigenlijk zegt is dat hoe iemand in staat is om eigenlijk de touwtjes in de handen te nemen in zijn of haar leven. Dus de regie te nemen over een stressvolle situatie en bijvoorbeeld daar zijn leefstijl op kan aanpassen en ook zijn gezondheid kan verbeteren. En wat wij dus zien is dat mensen met een lage sense of coherence, dus dat zijn mensen die minder goed de controle hebben over hun eigen leven, minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan beweegprogramma's. Terwijl mensen die een hogere sense of coherence hebben, wel sneller geneigd zijn om zelf te werken aan hun eigen leefstijl en die dus ook te verbeteren. En dus deelnemen aan beweegprogramma's. Nou, we zien dus dat mensen met een hoge sense of coherence sneller geneigd zijn om deel te nemen. Maar als we dan de groepen met elkaar vergelijken, dus mensen met een lage sense of coherence en een hoge sense of coherence, dan zien we dat ze wel evenveel baat hebben bij een beweegprogramma. Dus als ze aan het bewegen zijn, dan doen ze het allebei even goed.
Ja.
Alleen de mensen met een lage sense of coherence hebben net even dat extra duwtje in hun rug nodig om ook deel te nemen aan een beweegprogramma. Ja. En ik denk dat daar de huisarts echt een hele belangrijke rol in kan spelen om ook die patiënten aan het werk te krijgen of aan het sporten te krijgen.
Ja, Ja, en dit is dus met hele, ja, toch voor, ik denk voor een podcast, voor iemand die luistert in een auto of zo, is dit best wel even lastige taal. Mm-hmm. Dus om het even te beschrijven hoe je het morgen in je spreekkamer kan gebruiken. Die sense of coherence, dus de regie in eigen hand nemen, dat verschilt tussen mensen. En hoe meer regie mensen in eigen hand nemen, hoe meer bereid ze zijn om aan zo'n beweegprogramma mee te doen.
Ja.
Maar als je ze alle tweede groepen in een beweegprogramma stopt, hebben ze allebei net zoveel effect van het programma.
Ja.
Dus het belang om de groep die van zichzelf misschien wat minder de regie in eigen hand neemt, als je die weet te motiveren, dan hebben ze er net zoveel baat bij.
Ja,
dus
precies.
Die knop om dat duwtje in de rug geven bij die mensen die het niet van nature van zichzelf hebben, dat heeft uiteindelijk dus echt effect.
Inderdaad.
Ja. Ja.
En ik denk, daarin volstaat niet gewoon alleen het simpele advies, u moet gaan bewegen, maar daar is dus wel wat meer voor nodig om die patiënten dan ook daadwerkelijk aan het bewegen te krijgen.
Ja.
Anders hadden ze dat natuurlijk al lang gedaan.
Dat klopt.
Ja.
Nou, vertel.
Ja, dus ik denk dat het als arts of als huisarts belangrijk is om een gericht advies te geven aan patiënten, waarbij tijdens een consult wordt gevraagd van beweegt u ja of nee? Indien nee, dan is het belangrijk om verder uit te vragen en ook dus de bewegingslijnen mee te geven. Van 150 minuten per week matig tot intensief bewegen en 2 tot 3 keer per week aan krachttraining te doen. En daar blijft het natuurlijk nog bij een heel vrijblijvend advies. En we weten van onszelf ook dat het lastig is om aan dat advies te voldoen. Dus dat het ook belangrijk is om nog verder te kijken van hoe kunnen we dat advies dan ook realiseren. Waarbij er met de patiënt gekeken kan worden naar hoe en waar kan ik gaan trainen. En daar zijn hele mooie websites voor, bijvoorbeeld de verwijsgids kanker. Waar je samen met je patiënt kan gaan zoeken naar een geschikte oncologie-fysiotherapeut in de buurt. En dat is eigenlijk een simpele zorgzoeker waarbij je op het adres gaat zoeken. En zo geeft hij binnen een straal van 5 kilometer het aantal oncologische fysiotherapeuten weer. Die een patiënt tijdens of na de behandeling kan gaan optrainen.
5 kilometer zeg je?
Ja, je kan de straal instellen. Je kan ook 25 kilometer.
Ja, want maar, in ons dorpje denk ik niet dat er heel dichtbij iets zit. Maar ik ben benieuwd.
Ja, nou, de dekking is heel goed van deze oncologisch fysiotherapeuten.
We gaan hem eens even challengen, oké?
Ja. Ik heb hier in Leerdam dan, niet in Herwijnen zelf, maar is wel binnen een straal van 10 kilometer.
Ja, oké. Okay. Nee, dat is mooi haalbaar. Ja,
ja.
Nou, die link die komt ook even in de show notes. Dan kan de huisarts dat zelf ook opzoeken.
Ja.
Oké, okay, dus niet alleen maar aangeven hoeveel minuten verstandig zijn.
Mm-hmm.
Ook waar die daarin begeleid kan worden.
Ja.
Met speciale oncologische fysiotherapie.
Ja, precies. En daarnaast is het ook belangrijk om mee te geven aan de fysiotherapeut waar hij rekening mee kan houden tijdens het trainen. En factoren die, waarbij je aan kan denken is bijvoorbeeld wat de oncologische voorgeschiedenis is. Zijn er nog andere comorbiditeiten waar een fysiotherapeut rekening mee kan houden? Doordat een training gerichter is, blijft een patiënt natuurlijk ook gemotiveerd om het te doen. Dus dat zijn hele belangrijke factoren om ook mee te geven aan de fysiotherapeut. En op die manier ontstaat er vaak een mooie samenwerking. En ik denk dat heel erg belangrijk is om te creëren. En daarnaast is het ook belangrijk om, bijvoorbeeld mocht er sprake zijn van uitzaaiingen, dat de huisarts of de fysiotherapeut er ook van op de hoogte is.
Ja.
Dus je kan je voorstellen bij patiënten met botmetastase dat het heel belangrijk is om daar rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de krachttraining. Want ook al heeft iemand uitgezaaide borstkanker, dan kan er, of andere type uitgezaaide kanker, dan kan er nog steeds getraind worden.
Ja.
En dat is geen factor om het niet te doen.
Nee. En wat kunnen we dan specifiek van een oncologisch fysiotherapeut nog meer verwachten? Hoe houdt hij rekening met de kanker?
Dat is inderdaad een hele goede vraag. Tegenwoordig zijn er een aantal opleidingen voor fysiotherapeuten. Zodat zij echt geschoold worden op het gebied van oncologie. En ze houden dus rekening met de behandelingen die een patiënt heeft gehad. De verschillende klachten die een patiënt heeft gehad. Bijvoorbeeld bij neuropathie zullen zij niet gaan trainen met losse gewichtjes, maar zullen zij gaan trainen met apparatuur. Omdat je kan voorstellen dat natuurlijk de fijne motoriek dan wat minder is. Maar ook wordt er dan bijvoorbeeld gewerkt aan de balans. Omdat we zien dat soms de balans bewaren voor patiënten met neuropathie lastig is. Daarnaast zullen zij ook rekening houden met de vermoeidheid. En waarbij, en weten zij dus ook, als iemand vermoeid is, is dat niet een reden om niet te gaan sporten. En kunnen we juist wel een stuk meer vragen van de patiënt, omdat we weten dat bewegen zorgt dat iemand minder vermoeid wordt. Hm. Net als lymfoedeem, waar voorheen altijd werd gedacht, nou, met lymfoedeem moeten we geen krachttraining doen, weten oncologische fysiotherapeuten dat ze wel zeker aan krachttraining kunnen doen zonder dat de lymfoedeem wordt verergerd. Maar belangrijk is dat je het gewoon op een goede manier doet. En valt er op die manier alsnog heel veel winst te behalen.
Ja, ja, goed. Ja, en dan kom je nog op een heel belangrijk stuk. Het enthousiasmeren van die patiënt.
Mm-hmm.
Hoe krijg je de patiënt mede enthousiast? Die moet enthousiast worden.
Die moet enthousiast worden. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En wat we zien uit kwalitatief onderzoek, dus interviews met patiënten, daarin zien we dat het voor de patiënt heel belangrijk is om geenthousiasmeerd te worden door een arts. En hij of zij speelt daar dan echt een soort sleutelrol in, waarbij zij het heel belangrijk vinden dat een arts hen erop wijst dat bewegen heel erg belangrijk is. Vervolgens denk ik dat een fysiotherapeut die taak over moet nemen en moet kunnen laten zien dat een beweegprogramma afgestemd wordt op de patiënt.
Ja.
Want we weten allemaal dat dat je meer gemotiveerd bent als je vooruitgang ziet, maar ook als iets echt bij jou zelf past en ja, op je eigen kunnen is afgestemd. En daar zorgt natuurlijk de fysiotherapeut weer voor. En wat heel erg leuk is, is ook dat je bij fysiotherapeuten tegenwoordig vaak groepjes hebt van patiënten waarbij ze samen trainen en naast het trainen ook nog een soort sociale aspect hebben toegevoegd aan het training, waarbij ze na afloop bijvoorbeeld een kopje koffie drinken en nog hun ervaringen uitwisselen. En dat zorgt er wel voor dat patiënten blijven komen en het ook leuk vinden om te blijven trainen. Dus ook in onze studies zien we vaak een adherence van 80-90%. Dus dat betekent dat patiënten heel vaak naar hun trainingen komen.
Ja.
En dat is heel erg mooi om te zien. Ja. Dus eigenlijk moet in heel de ketting moet iedereen enthousiast zijn over bewegen.
Ja, ja, mooi. Ja. Ja, en dan dus ook vol blijven houden. Want dat is dus lastig met de beweegprogramma's. Dat ze daarna weer naar hun eigen situatie teruggaan.
Ja, en ik denk dat het een nadeel van studies is wij onderzoeken een beweegprogramma voor een bepaalde duur. Van 12 weken of van langer. En dan stopt het eigenlijk. Maar idealiter wil je natuurlijk dat straks als het onderdeel is van de klinische praktijk, dat het gewoon voor de rest van je leven dat je blijft sporten. En ik denk niet dat het moet zijn dat iedereen altijd maar bij een fysiotherapeut blijft sporten. Want uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon een basis gelegd en weet je hoe het moet. Maar zou de fysiotherapeut dan de stap moeten nemen om een patiënt door te verwijzen naar een fitnesstrainer bijvoorbeeld? Of naar een andere leuke sport? Want er zijn natuurlijk nog veel meer sporten die ook leuk zijn en waarbij je ook winst kan behalen. Maar dat je dan op die manier gaat kijken wat past dan bij die patiënt en hoe kunnen we dit voort blijven zetten op de lange termijn.
Ja, ja, en als ik dan in een spreekkamer kijk, als je die sense of coherence, die kan je zelf ook wel een beetje aanvoelen van patiënten.
Ja.
Dus daarbij is het dus heel erg van belang dat als je die toch geenthousiasmeerd krijgt, dus degene die dus eigenlijk niet helemaal die regie zelf pakken, maar als je die wel geenthousiasmeerd krijgt, dan hebben ze dus met dat beweegprogramma wel een goede uitkomst ook. Net als degene die van zichzelf de regie pakken. Maar dan heb je ook nog een groep waarbij je zelf eigenlijk al denkt van deze zijn het zo niet gewend om te bewegen. Hoe krijg ik dat je eigenlijk zelf al niet het vertrouwen hebt dat deze patiënt het gaat doen?
Ja.
Nou, daar had jij wel een heel mooi voorbeeld van.
Ja, klopt. En dat is denk ik het nadeel, want die patiënten krijgen we vaak niet in onze studies, omdat mensen of artsen al voorbeeld denken, die is niet fit genoeg. Ja. Die gaan we dan ook maar niet trainen, terwijl daar juist de winst te behalen valt.
En niet alleen niet fit genoeg, maar ook dit gaat hij niet doen.
Nee.
Gewoon geen vertrouwen dat de stap gezet gaat worden.
Ja, precies. Ja, dus een heel mooi voorbeeld daarvan is dat in een van onze studies iemand zat in een rolstoel en dus niet, waarvan de arts dacht, die gaat dat nooit doen. Die gaat nooit bewegen. Maar dat gebeurde wel. Die patiënt kwam in de studie en werd in de beweegarm gelood en ging dus ook echt trainen. En werd echt een stuk fitter en kon weer een stuk meer. En de patiënt kwam elke keer terug bij de arts met hele positieve verhalen. Van ik kan weer dit en ik kan weer thuis veel meer doen. Maar normale activiteiten doen. Dat de arts ook echt wel heel erg enthousiast werd. En dacht van, ik kan dus ook patiënten waarvan ik het in eerste instantie niet verwacht doorverwijzen naar een beweegprogramma. Want de fysiotherapeut weet het programma wel af te stemmen op zijn of haar eigen kunnen.
Ja.
En op die manier is deze arts er echt wel van overtuigd dat bewegen echt voor iedereen belangrijk is. En niet alleen voor degene die al wel fit zijn en het wel kunnen. Maar juist ook voor de patiënten die, waarvan je bij voorbaat denkt, oh, die zouden het misschien niet kunnen. Daar valt echt de grootste winst te behalen.
Ja. Ja, dus we moeten niet alleen de patiënt enthousiasmeren, maar we moeten ook onszelf enthousiasmeren in de spreekkamer. Ja. En overtuigen dat het kan.
Ja, inderdaad. Ja,
mooi. Als je het hebt over dat enthousiasmeren, dan zou ik zelf daar nog wel graag aan toe willen voegen dat zo'n motivatie voor trainen en het effect voelen, dat moet ook groeien. Ik heb een tijdje geleden even uitgelegen met hardlopen. En als je dan weer start, dan kraakt en piept alles. En voordat je er dan weer echt van geniet, ben ik 2 weken verder. Als je nooit gewend bent om te wegen, kan het zo 2 maanden denk ik duren voordat je voelt dat je daar fysiek beter van wordt. Dus misschien dat je dat ook nog wel mee moet nemen in de adviezen naar een patiënt toe.
Ja, inderdaad. Dus
geef niet te snel op.
Inderdaad, ja. Niet meteen na de eerste trainingen opgeven. Maar hou vooral vol, want je voelt pas op de wat langere termijn de effecten ervan. En ik denk dat de arts daar alvast een soort van boodschap in kan meegeven aan de patiënt. En de fysiotherapeut moet er dan voor zorgen dat een patiënt enthousiast blijft gedurende de training en moet blijven motiveren om het vol te blijven houden.
Ja. Ja, en dan nog voor mij de laatste vraag. Wie verwijst nou eigenlijk naar een fysiotherapeut? Is dat nou de huisarts of de oncoloog? Want in het proces van onderzoeken en verder behandelen, dan kan je die patiënt best wel wat uit het oog verliezen.
Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat het voor de zorgprofessional ook niet altijd duidelijk is wie er verantwoordelijk is in het verwijzen. Waarbij de oncoloog natuurlijk de patiënt voornamelijk ziet tijdens de behandeling. Dus ik denk dat de oncoloog dan daar een hele belangrijke rol in speelt. Als de patiënt weer terugkomt weer terugkomt vanuit het ziekenhuis en dan de zorg weer wordt opgepakt bij de huisarts, dat de huisarts dan een hele belangrijke rol speelt in het adviseren op het gebied van bewegen.
Ja. Ja, dus eigenlijk allebei en dan in verschillende tijdstukken.
Ja, precies. Ja.
Heb jij nog dingen wat je de luisteraar mee zou willen geven?
Ja, schrijf vooral bewegen voor aan je patiënten. Dat kan nu door een geschikte trainer te vinden op de verwijsgids kanker. Maar we zijn ook bezig met het ontwikkelen van een website Bewegen en Kanker in samenwerking met Wereld Kankeronderzoeksfonds. En op deze website komt er nog veel meer informatie te staan over bewegen en kanker. Zowel voor de zorgprofessional als voor de patiënt zelf.
Ja, en dan zal ik de website die nu bestaat, die komt dus bij de show notes. Mm-hmm. En tegen die tijd, als die andere website actief is, dan online is, dan zetten we die er ook bij.
Ja.
Maar dat zal ergens in september zijn.
Super, ja.
Anouk, heel veel dank voor dit gesprek over bewegen bij kanker. Ik ga de mensen enthousiasmeren en vertrouwen hebben dat het voor iedereen goed is. Dit was een podcast over bewegen helpt bij de diagnose kanker met Anouk Hinsch en ik ben Femke Veldman. En dan kan ik jullie ook alvast vertellen dat de volgende podcast, die verschijnt over een week. En dat is het nieuws met Marco Krikrink en Sjoerd Bruggink. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!